Wij openen het woord van God en lezen een gedeelte uit 2 Korinthe, hoofdstuk 3. 2 Korinthe, hoofdstuk 3. De naam zegt het al, dat het de tweede brief is van Paulus. Trouwens misschien wel de derde. En dat er eentje verloren is gegaan. Maar deze is bewaard gebleven en in het Nieuwe Testament opgenomen. Geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij schrijft deze brief omdat hij in de eerste, wat wij nu als eerste brief hebben, hen behoorlijk had moeten vermanen en aanspreken. En gelukkig hadden zij geluisterd en wel het nodige gedaan met zijn waarschuwingen. Maar wij voelen in deze brief, de tweede brief, dat de verhouding van Paulus tot de mensen wat dubbel is. Hij voelt zich nauw verbonden, maar hij voelt ook wel weerstand of wat wantrouwen en argwaan richting hem. Ze aanvaarden hem niet volledig als dienstknecht van Christus. En die tweeslag, die stempelt die hele brief. We zullen dat ook tegenkomen in het gedeelte dat wij lezen. 2 Korinthe 3, ik lees vers 1 tot en met 6 als onze schriftlezing. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen, of hebben wij, zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst is vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Boven de preek schrijven wij thema, waaraan herken je de dienaar van de geest? Paulus zegt dat immers, hij is bekwaam gemaakt om dienaar te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Dienaar van de geest, nou waar herken je een dienaar van de geest aan? De vraag boven de preek. Drie antwoorden zijn er op deze vraag te geven. Ten eerste, daar is het woord van de geest. Ten tweede, daar is het werk van de geest. Ten derde, daar is de kracht van de geest. Waaraan herken je de dienaar van de geest, van de Heilige Geest? Ten eerste, daar is het woord van de geest. Daar is ten tweede het werk van de geest. Daar is ten derde de kracht van de geest. Gemeente, volgende week zondag is het Pinksteren. En dan zullen er daarna ook nog wel een aantal preken volgen over het werk van de Heilige Geest. Dat is zo gebruikelijk in de loop van het kerkelijke jaar. Met Pinksteren gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest en de zondagen die daarop volgen. Meestal wel over het werk van de Heilige Geest. Ik denk dat velen van ons zo in de loop van de jaren heel wat preken hebben gehoord over het werk van de Heilige Geest. Wat zijn de kenmerken van de Heilige Geest als hij in onze harten werkt? Wat zijn de eigenschappen? Wat is eigenlijk geestelijk leven? Dus werk dat door de Heilige Geest gewerkt is, die Here is en levend maakt. Dus dat werk van de Geest krijgt elk jaar rondom Pinksteren en daarna wel veel aandacht. Ik dacht dat het goed zou zijn om nu deze zondag daarvoor, als het ware, zo'n moment te hebben, terugblikkend op de helsfeiten die zijn geweest, vooruitblikkend naar Pinksteren, dat komt om een andere vraag te stellen. Niet de vraag, hoe herken ik het werk van de geest? die komt vaak genoeg aan de orde en dat mag ook. Maar een andere vraag, hoe herken ik de dienaar van de geest? Paulus stelt namelijk die vraag in dit gedeelte. Hoe herken ik de dienaar van de geest? Hij noemt zichzelf een dienaar, niet van de letter, maar van de geest, in vers 6. Een dienaar van de geest. En hoe herken je die? Het werk van de geest, als het over het werk gaat, de eigenschappen van wat de Heilige Geest doet, dat was bij Paulus wel bekend en dat was ook bij zijn hoorders wel degelijk bekend. Dat was eigenlijk helemaal geen vraag voor die mensen. Zij zagen dat in hun eigen leven, in het leven van andere mensen. Zelfs omstanders, denk aan de Pinksterdag, zagen dat overduidelijk. Dit is het werk van de Heilige Geest. Maar een andere vraag hield hen veel meer bezig. Wat is een dienaar van de geest? Want niet iedereen is, ook kan hij dominee zijn, apostel zijn, profeet zijn, evangelist zijn, maar niet iedereen is een dienaar van de geest. En deze vraag zien wij de hele Bijbel door telkens weer. Er zijn ware profeten en er zijn valse profeten. Denk aan Jeremia en Hanania. Wees op uw hoede voor die valse profeten. We zien dat bij Ezechiël. Ezechiël moet in hoofdstuk 13 zeggen, er staat het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël. Die profeteren en zeggen tegen hen, die naar hun eigen inzicht profeteren, hoort het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien. Dus hij moest daar tegen waarschuwen. Valse profeten. In Johannes 10 zegt Jezus dat niet elke herder een herder is, maar dat er ook huurlingen zijn die de kudde in de steek laten als het erop aankomt. En de schapen die kennen dat verschil wel. Paulus gaat erop in Filippenzen 2 in vers 3. Hij zegt met de tranen in zijn ogen dat de mensen zijn die vijanden zijn van het kruis van Christus. Al hebben ze de naam dat ze in dienst van het evangelie staan. De oude apostel Johannes zegt in zijn eerste brief, in Johannes 4 vers 1, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Geloof niet iedereen die zegt, maar de Heilige Geest spreekt door mij. Beproeft ze, toets het. Neem het niet zomaar voor waarheid aan. Er is dus een Heilige Geest, maar er is ook een geest uit de afgrond. Er zijn dienaars die levend maken, zoals Paulus, maar er zijn dus ook dienaars die doden. Er zijn, zegt Jezus, Matthäus 7, mensen die grijpende wolven zijn in schaapskleren. Hoed u, wees op uw hoede, zegt hij, voor deze mensen. Paulus zegt als zijn laatste woord tegen de mensen uit Efeze, Handelingen 20, er zullen wolven komen die de kudde niet sparen. Jezus zegt, wee u wetgeleerden, Lucas 11, jullie die zelf niet ingaan en anderen verhinderen om in te gaan. Wat een woorden. Dus we zien gemeente dat telkens in de Bijbel daar die vraag gesteld moet worden, wie is er eigenlijk een dienaar van de geest? Het is ook opvallend hoeveel kritiek Paulus gekregen heeft, hè? We komen het hier tegen in deze brief. 2 Korinthe, de mensen in Korinthe waren er echt niet van overtuigd hoor, dat die Paulus een apostel was. We lezen het in de brief aan de Galaten. We lezen het in nou, ik zal niet zeggen in al zijn brieven, maar wel in veel van zijn brieven, dat mensen hem verdenken. Zouden wij Paulus accepteren als een echte apostel? Zouden wij Jezus hebben geaccepteerd en aanvaard? Want ook Jezus kreeg kritiek. En een fariseeën zeiden: pas op met die man, hè. Hij misleidt de scharen. Hij wordt aangestuurd, hij heeft zijn kracht door de overste van de duivelen. Zouden wij Jezus hebben geloofd? Ik denk dat het een verwijt is. Een kritiekpunt waar elke dienaar van Christus mee te maken krijgt. Verwijt, dat is een valse leraar, dat is een bedrieger. Die persoon brengt de waarheid niet. Als Paulus al, als Jezus al niet met algemene stemmen aanvaard werden als dienaren van de waarheid, dan is het niet raar als die kritiek ook nu vandaag nog is. Dus terug, gemeente, naar ons als hoorders. Wij zullen die vraag moeten stellen. Is een apostel, is een profeet, is een dominee, is een evangelist werkelijk een dienaar van Christus en een dienaar van de geest? Vertelt deze persoon mij de waarheid of de leugen? Word ik door zijn dienst levend? Om de tekstwoorden te gebruiken. Of maakt het mij dood? Dat is geen aangename vraag. Ik weet dat wel, gemeente. Het is helemaal niet fijn om die vraag te stellen. Maar de Bijbel gaat ons erin voor. Liever zouden wij zeggen, ja, het zit toch wel goed. Ik hoor die man veel over Jezus praten. Ik denk dat hij wel echt geroepen is. Hij zit toch wel, hij is dominee in een goede kerk. Dat kan toch niet fout zijn. Ik ga er gewoon vanuit dat dat waar is wat hij zegt. En toch is deze vraag van levensbelang. Wie is er een dienaar van de geest? En waar herken ik die aan? Drie antwoorden geeft dit gedeelte. Het eerste kenmerk dat ik wil noemen is dat de dienaar van de geest het evangelie brengt. Als we de tekstwoorden lezen, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Daar is een tegenstelling van letter en geest. En die tegenstelling van letter en geest valt samen met wet en evangelie. Paulus werkt dat verder op, want hij gaat dat woordje letter uitleggen als dat is wat Mozes heeft gedaan. Als we het hoofdstuk verder lezen, gaat het voortdurend over Mozes en zijn rol. Mozes gaf de letters van de wet, maar hier tegenover staat de geest van het evangelie. Die letter die doodt, maar die geest maakt levend. Dus om een dienaar van de geest te zijn, moet je ook het woord van de geest brengen. En dat is het evangelie. Wat staat er nu over die letter en over die geest? Wel, die letter, die wordt in stenen gegrift, zegt vers 7. Nou, dat weten de kinderen ook, hè. Toen Mozes de twee stenen tafelen meekreeg, daar staat de wet op. God schreef dat in steen. Aan de buitenkant dus. Maar, zegt Paulus, als God door de geest schrijft, en dan kijk ik naar het slot van vers 3, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. De Heilige Geest schrijft van binnen, in onze harten, niet uitwendig, in steen waar je naar kan kijken, maar het blijft buiten jou, maar van binnen schrijft die geest in de tafelen van de harten. En dan nog een verschil. Die wet die maakt dood. De geest maakt levend. Die wet maakt dood, gemeente, omdat wij de wet horen. Die 10 geboden elke zondag. Ik hoor wel wat ik moet doen. Maar ik kan het niet. Die wet zegt wel dit moet en gij zult niet. En God vraagt dit en dat. En zodra ik begin om werkelijk de woorden van de wet tot me door te laten dringen, dan snap ik en besef ik, ik kan dit niet. Ik schiet tekort. En dan zegt die wet erbij, ja, maar dan moet jij de straf ondergaan. Dan wacht jou de dood. De letter, dood. De wet, dood. Als wij die wet tot ons door laten dringen, gemeente, dan worden wij inwendig bang voor God. Omdat wij beseffen dat God ons oordeelt. Dan worden wij boos op God. Dan worden wij opstandig. Dan gaan wij God haten. En dan denken wij, hij geeft gebod na gebod en ik kan het niet. Dat zit in die paar woorden, de letter dood. Die wet zegt wel wat jij moet doen, maar helpt jou niet. Uiteindelijk laat die wet jou helemaal alleen in de kou staan. En dan zegt Paulus daartegenover, maar de geest, die maakt leven. Dat is het evangelie. Dat is die goede boodschap, dat is een blijde boodschap. Dat gaat over Jezus Christus. En in het evangelie, gemeente, daar klinken geen bevelen en geen bedreigingen en geen geboden. Het evangelie heeft alleen maar beloften. Het evangelie vertelt niet wat ik moet doen, maar wat Jezus heeft gedaan. Het evangelie zegt niet, gij moet dit en gij moet dat, maar het evangelie geeft. God eist niks, maar schenkt. En het evangelie zegt niet alleen wat Jezus heeft gedaan, als een soort bericht. Maar het evangelie geeft ook die kracht in jouw hart. Daar gaan we zo meteen in de tweede en de derde gedachte nog wel verder op letten. En als we deze boodschap horen, die goede boodschap, dan worden wij levend. Dan leven wij op. Dat verandert ons. Dan gaan we God lief hebben. Dan gaan we God danken. Dan komt er geloof. Dan komt er liefde. Dan komt er hoop in mijn hart. Nou, dat evangelie, gemeente, is het woord van de geest. Waaraan herken ik de dienaar van de geest? Aan het woord van de geest. Dus dit is het eenvoudige kenmerk wat we allemaal kunnen en moeten onthouden. Een dominee die wel de wet preekt, maar niet het evangelie, is geen dienaar van de geest. Een dominee die alleen maar vertelt wat jij allemaal moet doen, maar jou niet vertelt hoe jij behouden wordt, is geen dienaar van de geest. Een dominee die wel geboden brengt, maar Christus niet brengt, is geen dienaar van de geest. Want hij heeft het woord van de geest niet. Hij heeft wel de letter die dood, maar niet de geest die levend maakt. Het eerste kenmerk, ik ga naar het tweede punt. Waaraan herken je de dienaar van de geest? Antwoord, daar is het werk van de geest. Dat ligt in het verlengde. Die Heilige Geest werkt door mij heen, zegt Paulus. Ik ben een dienaar, ik sta in dienst van de Heilige Geest. De Heilige Geest schakelt mij, Paulus, in om zijn werk te doen. En dat werk is levend maken. Dus waaraan herken je het werk, de dienaar van de geest? Wel, daardoorheen werkt de geest. Ik moest daar in de voorbereiding aan denken, gemeente. Dienaar van de geest. Dominees die vinden het meestal toch al mooi om achter hun naam te zetten. VDM. Verbi Divini Minister. Latijnse woorden die betekenen dienaar van het goddelijke woord. Prachtig. Dat mag. Dat is goed. Ik zal het geen dominee verbieden natuurlijk. Dienaar van het woord. Maar zou er wel een dominee zijn die achter zijn naam zegt, dienaar van de geest. Dat mag, het is een Bijbelse uitdrukking. Dienaar van de geest. Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt niet, ik ben dienaar van het woord. Ik preek 2 keer, 3 keer op een zondag en door de week nog een keer. Ik preek enorm veel, maar de vrucht laat ik aan de geest over. Dat weet ik niet. Nou, dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, ik ben een dienaar van de geest. De Heilige Geest werkt door mij heen, zodat mensen levend worden als zij mijn preek hebben gehoord. De letter dood, maar de geest maakt levend. Het werk van de geest is dat hij mensen levend maakt. Dus gemeente, dus een dienaar van de geest. Daar komen mensen tot bekering. Waaraan herken je een dienaar van de geest? Daar komen mensen tot geloof. Daar gebeurt wat. Daar werkt de Heilige Geest. Nou zegt iemand, en mogen we dat omdraaien? Als er nu een dominee preekt en er komt niemand tot bekering onder zijn prediking, is er dan geen dienaar van de geest? Is dat wat u wil zeggen? Ik zou mezelf die vraag wel stellen, gemeente. Dat, laat ik dat er in ieder geval op zeggen. Stel dat ik preek, dan gebeurt niets. Ja, misschien de gemeente groeit, weet u wel, de inkomsten stijgen, enzovoort, enzovoort. Nee, maar dit, hè, komen de mensen tot bekering, worden ze levend. Als dat niet gebeurt, dan vind ik dat je jezelf die vraag moet stellen, ben ik wel een dienaar van de geest? Laat ik wat vertellen over Richard Baxter, een Puriteinse predikant uit de 17e eeuw die een boekje schreef, The Reformed Pastor, de hervormde dominee. En hij zegt, ik ken dominees die 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar lang gepreekt hebben en nauwelijks of geen vrucht op hun prediking hebben gezien. En dan zegt hij, ik zou daar mij niet in kunnen berusten als ik zo mijn dagen moest slijten. Hij verbaast zich erover. Wat gebeurt daar dat iemand zo lang zijn werk als predikant doet en bijna niets aan geestelijke vernieuwing ziet? Hij gaat verder, Baxter. Hij zegt, het is een slecht teken. Het is een bewijs van onoprecht en zelfgericht leven als iemand er tevreden mee is om maar door te gaan zonder vrucht op zijn werk te zien. Een echte predikant moet ontevreden zijn totdat hij ziet dat er mensen levend worden. En wie daar neutraal tegenover staat en die zegt of mensen nu wel of niet levend worden, maar ik ben dienaar van het woord en ik heb het gedaan. Nee, je moet dienaar van de geest zijn. Hij zegt, als je daar neutraal tegenover staat, dan heb je nooit de goede motieven gehad om predikant te zijn. Zo iemand preekt niet voor Christus, maar die preekt voor zichzelf. Hoe vaak hij de mondnaam van Christus ook in de mond neemt. Het werk van Christus, het werk van de geest, is een kenmerk van de dienaar van de geest. Kijk maar gemeente, zo verdedigt Paulus zich. Want de mensen daar hielden hem ook onder kritiek. En ze zeiden, Paulus, ben jij wel een echte apostel? Hoe gaat hij zich verdedigen? Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? Moet ik mensen zoeken die mij supporten en die aannemelijk maken dat ik wel een echte apostel ben? Nee, zegt hij, u bent onze brief. Vers 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Prachtig antwoord. Paulus zegt, ik ben een dienaar van de geest, want de geest maakt levend. Ik kan ze aanwijzen, mensen die levend geworden zijn. Die en die en die, brieven van Christus. Wat bedoelt hij met die uitdrukking? Bedoelt hij hele bijzondere mensen, hè, leesbare brieven van Christus? Nee, gemeente, hij bedoelt, ik zal jullie een aanbevelingsbrief overhandigen. Een aanbevelingsbrief die ik van Christus gekregen heb. een brief van Christus. Dus Christus zegt, Paulus is mijn dienaar. Paulus is een dienaar van de geest. Want die en die en die, al die mensen zijn tot bekering gekomen, tot geloof gekomen. Iedereen kan die brieven lezen. Gelezen, zegt vers 2, door alle mensen. Paulus is er heel duidelijk over in vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Hij durft het vrijmoedig te zeggen. Daar hebben we een tweede kenmerk van de dienaar van de geest. Mensen die tot geloof komen. Mensen die tot Christus komen. Dat zijn de aanbevelingsbrieven van de echte predikant. En wat nu als een dominee niet zulke brieven heeft? Ja, dat moeten we misschien op zijn minst de vraag stellen. Is zo iemand een dienaar van de geest? Nou gemeente, ik kan u vertellen, ook hè, zeker dominees onder elkaar, deze vraag stellen we niet zo vaak. Dat is eigenlijk not done. Om aan een dominee te vragen of die vrucht heeft op zijn prediking. Maar Paulus doet het. Voor Paulus is het wezenlijk. Paulus zegt niet, nou dat moeten we aan God overlaten. Het is een donkere tijd. De geest werkt nauwelijks tegenwoordig. Er is zo weinig doorbrekend werk. We laten het rusten. We weten het niet. Het ligt aan van alles en nog wat, hè? De onverschilligheid van de gemeente en de wereldgelijkvormigheid die ons ook raakt, de doodstaat van de mens. Het ligt overal aan, maar niet aan de dominee natuurlijk, nee. Niet aan de prediker of aan de prediking, nee. Je mag als hoorder echt wel kritiek hebben, maar heb dan maar kritiek op jezelf en niet op de dominee. Dat is ongepast, dat doe je niet. Je vraagt niet aan de dominee of die vrucht heeft. Maar gemeente, de Bijbel zegt iets heel anders. Paulus zegt niet, hoe durven jullie mijn roeping als apostel onder kritiek te stellen? Maar hij zegt, hier zijn de brieven. Aanbevelingsbrieven van Christus. Lees ze maar. Ik ben een dienaar van de geest. Want door mij heen zie je het werk van de geest. Nou gemeente, daar komen die eerste en die tweede gedachten samen. Hè? Het woord van de geest en het werk van de geest gaan samen op. Als een dominee het evangelie brengt, dan is hij dienaar van de geest. Als een dominee het evangelie brengt, worden er mensen levend. Jesaja 55 zegt het. Het woord van God zal nooit vruchteloos terugkeren, maar altijd doen wat hem behaagt. God geeft zijn geest, zodat die prediking wat uitwerkt. En ik zeg er dit bij gemeente, ik sta hier niet nu op de kansel om op deze manier welke dominee dan ook te bekritiseren. Als ik al kritisch ben, mag ik het zeggen, dan ben ik het naar u, naar jou. In ieder geval heb ik deze aansporing en deze waarschuwing voor u, voor jou als hoorder. Stel jij die vraag wel eens. Wie is er nu een dienaar van de geest? Waar herken ik ze aan? Ik denk dat wij als hoorders die vraag veel te weinig stellen. Hoeveel mensen zijn er niet in de kerk die maar alles slikken wat er gezegd wordt. Die kritiekloos aanvaarden wat de kerk leert. Maakt het ons dan niet uit of wij de letter horen of de geest? Maakt het ons niet uit of wij de wet horen of het evangelie? Maakt het je dan niet uit of je gedood wordt of dat je levend gemaakt wordt? Want daar gaat het over. Daar gaat het over. Er zijn zoveel mensen die meer gehecht zijn, lijken te zijn aan een zitplaats in de kerk dan aan het evangelie. Ik heb hier altijd gezeten. Ik blijf hier maar zitten. Ik hou van deze klanken, de vertrouwde klanken. Ja, maar is daar het werk van de geest? Is daar het woord van de geest? Daar herkennen we ze aan en we mogen die vraag stellen. De dienaar van de geest is iemand die leesbare brieven van Christus heeft. Maar wat gebeurt? We gaan naar de derde gedachte, de kracht van de geest. Daar is de kracht van de geest. Die geest, gemeente, als hij werkt, die verandert niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Ik heb het al even genoemd, vers 3 zegt dat. Mozes, de wet, de letter, is aan de buitenkant. Dat is een stenen tafel waar het ingegraveerd wordt. Het steen werkt niet mee, maar als je maar hard genoeg bijtelt, dan komt die letter er wel in. Zo werkt de geest niet. De geest werkt innerlijk. De geest schrijft in het hart. De wet, daarvan kun je zeggen, we leggen het je op, we drukken het er wel door. Je moet eronder buigen. Misschien heb jij zo eigenlijk altijd de godsdienst gezien. Als letters die erin gekerfd worden, ingebeiteld. Je moet, je moet. En je gaat mee, maar je wil eigenlijk niet. De wetgemeente die breekt onze wil, maar het evangelie buigt onze wil. Zodat wij gewillig worden. De wet maakt dood, maar de geest maakt levend. En dat gebeurt van binnen. Die kracht van de geest, dat zit van binnen. Dode mensen worden levend. Ik vind deze ervaring, gemeente, van de kracht van de geest misschien wel een van de meest bijzondere dingen die je als dominee mee mag maken. Ik heb hier vaak, zeker hier hè, in Kralingse Veer, vaak op de preekstoel gestaan en het woord gebracht. En dan na de dienst, dan praten we als kerkenraad natuurlijk nog even na. Maar we weten niet wat er gebeurt in de harten. Wat er van binnen gebeurt. Ik kan de gemeente inkijken en ik kan de gezichten zien. Maar dat zijn maar de gezichten. Ik kan de harten niet zien, nu ook niet. En vaak heb ik hier gestaan en vaak heb ik gepreekt en dan dacht ik, wat gebeurt er nu? Nou, twee dingen, gemeente. Twee dingen heb ik in de loop van de jaren geleerd. Eén, mijn eigen machteloosheid. Ik kan preken. En u mag van mij geloven dat ik me altijd heb ingezet voor de prediking. Maar ik ben machteloos. Want waar gaat het om? Ik kan met mijn woorden en met mijn preekvoorbereiding, ik kan geen doden levend maken. Ik kan onwillige mensen niet veranderen. Onze zonden zijn hardnekkig. We hebben allemaal een hekel aan bekering. Want we willen blijven die we zijn. We laten ons niet gezeggen. Dat zei Abraham zelfs tegen die man in de hel. Al zou er een dode opstaan, zegt hij. Ze laten zich niet gezeggen. Wat een machteloosheid. Ik kan niemand veranderen. En de tweede ervaring die ik heb opgedaan in al deze jaren, gemeente, is die verrassing dat God met zijn geest werkt. Dat die kracht van de Heilige Geest er is en dat mensen veranderen. Ik weet nog goed, toen ik net predikant was, ik had het idee, nou als je dominee bent, je preekt en je preekt en je werkt dag en nacht als nodig is. En je hoopt dat je af en toe iets ziet van vrucht. Maar dan moet je als dominee maar niet te veel op rekenen. Nou gemeente, mijn tweede ding dat ik toen leerde was dat dat heel anders is. Dat God wel degelijk werkt. En dat er heel veel gebeurt. En nu hoop ik dat ik zover ben om te zeggen die twee dingen gaan samen. Ik mag in dit vertrouwen het woord brengen. God werkt. Ik weet nog, vertelde aan mij, een jonge man, die zat hier in de Laankerk, ik denk dat hij daar ergens zat, daar zat hij meestal. Hij is verhuisd, dus hij kerkt hier niet meer. Maar die jonge man vertelde mij, dominee, zegt hij, ik ging naar de kerk, deze kerk, de Laankerk, met het stellige voornemen om mij compleet af te sluiten. Ik wilde geen woord horen. Ik hoefde het niet. En wat gebeurt er? God breekt door dat panzer heen en raakt zijn hart. En die jonge man komt tot geloof. Dat is de kracht van de geest. Als woord en geest samenkomen, dan gebeurt er wat van binnen. Ik kan, ja, gemeente, ik kan nog wel heel wat meer voorbeelden noemen, maar ik ga het niet doen. Want sommige van die mensen zijn hier nu. En ik zou niet willen dat u of jij zegt, hij heeft het over mij. Maar het gebeurt. Die kracht van de geest. In het verborgene. In de diepte van ons menselijke hart. Kijk, hier ligt nu het verschil tussen ware godsdienst en valse godsdienst. De valse godsdienst, gemeente, is gebaseerd op macht. Op uiterlijk. Op dingen doordrukken. Al die godsdiensten die we in de Bijbel tegenkomen, die waren zo. De Baaldienst was opgelegd door de staat, de macht. De koning kon het bepalen wie je diende, denk maar aan Daniel 3, dat grote beeld van Nebukadnezar. En als je niet buigt, dan verdwijn je in de vurige oven. Is dat godsdienst? Nou, het is macht. En als de macht weg is, is de godsdienst verdwenen. Zodra Nebukadnezar verdwenen was van het toneel, was de godsdienst van Nebukadnezar ook verdwenen. Welke godsdienst, wie is er nu nog op de wereldgemeente die de godsdienst aanhangt van de Moabieten of de Ferezieten of de Hethieten of de Jebusieten en zo? Nee, ze zijn allemaal verdwenen hoor. Met de macht die de godsdienst in stand hield, is de godsdienst zelf verdwenen. Wie vereert er nu nog de Baal of de Astarte of de Diana van de Efeziërs? Niemand. Maar christelijke geloof en de christelijke godsdienst is een godsdienst van onmacht. Ja, van onmacht. Menselijke onmacht. Daarom kan ik wel even zeggen, gemeente, daarom was het voor mij uiteindelijk ook mogelijk om hier de gemeente een paar jaar geleden los te laten. Het is niet mijn gemeente. Het is niet mijn macht. Ik hoefde niet bang te zijn dat het niet goed zou gaan met de gemeente als ik hier weg zou gaan. Want ik ben altijd machteloos geweest. Maar als het de kracht van de geest is, als de kracht in het evangelie ligt, dan gaat de gemeente door. Dan gaat het werk van de Heilige Geest door. Er was in de tijd van de reformatie een vrouw. En die had een boekje gelezen van Luther. Over de rechtvaardiging door het geloof alleen. En die vrouw kwam tot bekering. Tot een totale verandering. En toen op een gegeven moment ging er door Europa, door Duitsland dat gerucht. Luther heeft herroepen. Luther heeft ingezien dat hij dwaalde. Luther heeft gezegd dat de Romeinse kerk toch gelijk heeft en dat hij ernaast zat. Nou ja, je kon dat niet zomaar controleren in die tijd natuurlijk. Zo ging dat. Ook toen was het nepnieuws. En die vrouw hoorde dit bericht en ze vreesde dat het waar was. Maar dat boekje van Luther dan. Dat boekje waardoor zij tot geloof gekomen was en waardoor haar leven van binnenuit veranderd was. Hoe moest dat dan? Toen zei die vrouw dit. Al zou Luther in eigen persoon herroepen, dan nog blijf ik geloven wat ik in het boekje van Luther gelezen heb. Kijk, dat is de kracht van het evangelie. En die werkt door de dienaren van de geest heen. Maar het is niet de kracht van de dienaar. Het is de kracht van de geest. En de dienaar is maar dienaar. Wel gemeente, we gaan afronden. Ben jij een christen? Bent u een christen? Waarom eigenlijk? Waarom ga je naar de kerk? Ja, dat is mijn opvoeding. Ja, dat moet. Ja, omdat ik bang ben dat als ik het niet doe, dan straft God mij. Ja, ik kan het niet maken om ermee te stoppen. Ik heb er eigenlijk zoveel voordelen van. Nou, gemeente, dat is allemaal letter. Dat is allemaal wet. Dat is geen geest. Waarom ben je een christen? Door de kracht van de geest. Dan is er innerlijk wat anders geworden. In de harten is er wat geschreven. En je kunt dat soms of vaak niet eens goed onder woorden brengen. Als iemand ernaar vraagt, dan denk je, wat moet ik erover zeggen? Hoeft ook niet, gemeente. Het gaat niet om onze woorden. Het gaat niet om onze welsprekendheid. Het gaat om die verandering zelf, van binnen. Er is toch wel wat veranderd, zeg je, in mijn leven. Die doodsangst is verdwenen. Die onrust die mijn leven beheerste, is verdwenen. Omdat Jezus heeft gezegd, kom naar mij toe en je zult rust vinden. Er is vrede met God gekomen, omdat ik die woorden van de geest heb gehoord. Vroeger was ik dood, nu ben ik levend. Er is een macht geweest in mijn leven die groter is dan ikzelf. Die uitstijgt boven de woorden van de dominee. Die sterker was dan mijn weerstand. Die helemaal geen geweld heeft gebruikt, maar die toch onweerstaanbaar was. Ik kreeg een e-mail niet zo lang geleden van een man. En die vertelde mij over de verandering die er in zijn leven had plaatsgevonden. Luister eens, gemeente, wat deze man zei. Sinds die tijd, zegt hij, is mijn leven veranderd. Mijn vrouw ziet een andere man. Ik, zegt hij zelf, ik verbaas mij daar erg over. Het is mij overkomen, onverwacht. Het woord had mij vaker geraakt, maar nooit heeft de waarheid van het woord zoveel kracht gedaan. Mijn kritische houding, schrijft die man, is weg. Ik heb een enorme honger naar licht en naar het woord. Ik lees het allemaal met andere ogen. Ik schaam mij dat ik zoveel jaren lang blind ben geweest en Christus wantrouwde. De kracht van de geest. De innerlijke kracht. Dat is een kenmerk, gemeente, van de dienaar van de geest. Dat hij niet toeschrijft aan zichzelf en zijn bekeerlingen telt. Maar dat hij zegt, ik ben niet meer dan een dienaar. Waarom zijn wij christen? Kennen wij dit? Ik sluit af, gemeente, met de prachtige woorden uit onze Dordtse leerregels. Deze verandering, deze innerlijke verandering, kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar intussen stellen zij zich hierin gerust dat zij door deze genade met het hart geloven en hun zaligmaker Jezus liefhebben. Amen. Psalm 25, laten we daaruit zingen over woord en geest, Heer. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde over die onderwijzing, het woord van de geest, waardoor hij hen die dwalen brengen zal in het rechte spoor. Psalm 25, vers 2 en 4.